Jullie moeten echt lekker uitgeslapen zijn als je om 10:15 naar de kerk mag, zeg. Fantastisch. Dus jullie staan echt klaar voor een fantastische preek. Ja, amen. 7 mensen zeggen amen. Jullie zijn klaar voor een fantastische preek, ja? Ja, goed zo. Voordat ik een stukje lees uit Gods woord, kort iets over wie ik ben en wie wij zijn. Want ik heb nog 3 mensen meegenomen. Jolien, Ruben en Paolo. Ruben en Jolien die gaan in juni trouwen. Dus je zit helemaal verliefd te zijn daar en zo. Voel je dat niet? Ja. Ja. Jolien is eerst naar onze fulltime bijbelschool geweest. Er is ze zo veranderd dat ze... Nou, nu kan ze trouwen met Ruben. Hè? En 10 jaar geleden begonnen we, iets meer dan 10 jaar geleden, onze woonkamer tot vrienden met een droom voor het koninkrijk van God brengen in de kerk. En toen zijn we begonnen met een paar mensen. Ik denk dat het 6 mensen waren die de eerste bespreking met ons in de woonkamer waren. En door de jaren heen is het een beweging geworden die we Royal Mission genoemd hebben. En dit is een foto van een hele groep mensen die met ons verbonden is. Met ons meewerkt, vrijwilligers door het land heen, vrienden van Royal Mission. En we zijn nog steeds gepassioneerd om het koninkrijk van God te verkondigen. En anderen te trainen. Dus verkondigen zoals vandaag, maar ook trainen. Eigenlijk is mijn hartsverlangen, als ik vanmorgen preek, jullie iets verkondigen. Maar tegelijk hoop ik dat er training ontstaat. Dat mensen sterker worden. Daar verlangen we naar. En in juni hebben we het gebouw achter deze mensen geopend. Dat hebben we op een bijzondere manier door God gekregen. En met leiders uit het land. Daar staan leiders uit de Nederlands Gereformeerde Kerk, uit de Vrijgemaakte Kerk, uit de Vineyard, van Opwekking, van Compassion. Er staan allerlei leiders uit het land die duiven oplaten. Als beeld van laat het een plek zijn, dat gebouw in Veenendaal, van waaruit de geest van God leven brengt in de kerk. Dus we zijn vol van leven met God en we dromen van herleving in de kerk. En daarom vind ik het zo mooi om in allerlei kerken en gemeentes te komen en een voorrecht om hier te zijn. Nou, een paar dingen over wat we dan allemaal doen. Misschien ken je Royal Mission heel goed, maar even vragen. Wie van jullie is tussen de 17 en 25? Ja, gelukkig, een paar. Wie zou het willen zijn? Ja, dat is... Nou, er staat een tekst in Psalm dat de Heer zal je jeugd vernieuwen. Dus dan kun je hier straks komen en dan gaan we... Morgenavond hebben we een meeloopavond van onze fulltime school. Al meer dan 10 jaar hebben we een fulltime school, eigenlijk een bijbelschool, waar we jongeren een jaar lang discipelen met een groep grootte van maximaal 24 studenten. Er zijn al heel wat aanmeldingen voor. Morgen is er een meeloopavond. Het mooie is, er kwam een vader naar me toe in de eerste dienst en zegt, mijn dochter gaat er morgen heen naar die meeloopavond. En we vinden het heel mooi om heel concreet niet alleen te verkondigen, maar te trainen, discipelen voortbrengen. Nou, als je nou iets ouder bent en je hebt ergens een leiderschapspositie in een kerk, in een organisatie, in een bedrijf, school voor leiders, dan moet je maar onze website even bezoeken of straks bij de stand mij vragen, vertel even iets over die school voor leiders. Heel bijzonder dat we het mogen doen. Op dit moment zitten 70 ondernemers en leiders op onze school. En dat is een bijzondere club mensen. Er zitten er ook een paar in de zaal. Daar zit ze, ja precies. En daar is Ruben, ja. En daar, oh ja, daar zit Corina. Oh, de halve club zit hier. Ja, we gaan een nieuwe afdeling beginnen hier. Als tiener-event, we houden ook heel erg van jongeren met de school, maar ook gewoon een event met hemelvaart voor tieners. Op de plekken waar Opwekking ooit begonnen is, in Vierhouten, in de Zonnehal. Machtige dingen met het Hemelvaartweekend. Groeikursen, net bij de stand kwam ik vragen, hebben jullie ook korte cursussen? Ja, dat zijn onze groeikursussen. 3 cursussen van 3 avonden, onder andere over dit boek, waar ik straks even iets over zeg. Maar ook groeien in intimiteit met God, in geloof in je gezin, een heel belangrijke. Nou, je kunt het allemaal straks even vragen. Maar we mogen heel veel mooie dingen doen, en die boeken daar bij de stand straks. Dankjewel voor de plaatjes. Ik ga een stukje lezen eerst maar voor jullie uit 1 Korinthe 4, vers 18. 1 Korinthe 4, vers 18. En 2 versen verder is een vers wat echt heel bekend is voor veel mensen. Maar de aanleiding is wel heel mooi. 1 Korinthe 4, vers 18. Paulus aan het woord. En die schrijft tegen die kerk in Korinthe, niet aan jullie, maar je kunt het ook persoonlijk opvatten. 1 Korinthe 4, vers 18. Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn. Wie doet dat wel eens? Eén steekt meteen zijn hand op, dat is heel vrijmoedig. Ja, ik denk dat we allemaal onze hand kunnen opsteken, toch? Sommigen van jullie doen wel eens alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom, zegt Paulus, de lieve Paulus. Maar ik zal spoedig naar u komen. En in de Heer het wil, dan zal ik het wel te weten komen of die opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Zei iemand daden? Dat is een fijn orde. Waar zit je? Ik ga je de handen opleggen. Dat moeten we uitdrijven. Nee, sorry. Goed. Bloed, zweet en tranen. Oké, sorry. Dat is een ander clubje. Sommigen van jullie doen alsof ze heel wat zijn. Mensen praten heel wat. Ze weten altijd hoe goed het is en hoe belangrijk. En dat weten we in onze kerken, in onze gezinnen. We doen wel eens dat we heel goed weten hoe het zit. En dan ontstaan er allerlei discussies. En dan denken we dat we het nog beter weten dan de ander. En Paulus zegt, mooi al die verhalen, ook als het gaat over theologie. Ook als het gaat over wat geloven precies. Al die discussies, ik weet het beter. Uiteindelijk moet je kijken, waar is er kracht? Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Zijn nou kracht of daden? Nee. Kracht! Dat is het koninkrijk. In wezen, als het koninkrijk van God zichtbaar wordt, wordt er altijd iets van kracht zichtbaar. Op een of andere manier. Mensen veranderen, worden geraakt, worden vernieuwd. Bevrijding, genezing, herstel. God die voorziet, God die je leven leidt. Er is altijd kracht. En veel praten, heel veel woorden, maar weinig kracht, laat in wezen zien dat we op zoek moeten naar de kracht van God. Jullie hebben hier vanavond een 1-2-4 dienst. Dat komt uit de tekst 1 Korinthe 2 vers 4, waar Paulus zegt, jullie geloof moet niet gebaseerd zijn op de wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Hij zegt, ik kan met meeslepende woorden komen en met alle dingen, maar dan overtuig ik jullie alleen maar met mijn verstand. Maar je moet overtuigd en gegrepen worden door de kracht van God. Want je geloof moet niet gebaseerd zijn op mijn woorden, maar op de kracht van God. Want dat is het koninkrijk. Nou, vanuit die context wil ik naar een verhaal toe. Uit Markus 9, ik lees even één vers om het te introduceren. Omdat het koninkrijk is kracht. We kunnen wel heel mooi samenkomsten houden, liederen zingen, naar preken luisteren. Maar ten diepste, als hier niemand verandert in deze zaal door de kracht van God, dan spelen we kerkje. Dan houden we iets in stand wat we fijn vinden, maar dan is het niet anders dan de scoutingvereniging of de visclub. Die ook gezellig dingen met elkaar doet. Daar kun je heel thuis voelen, heel geliefd voelen, heel blij voelen. Maar in wezen moet er kracht zichtbaar worden van God. Want dan veranderen mensen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Na ons hele gebed zeggen, maar het is uw koninkrijk, het is uw kracht en het is uw heerlijkheid. Daar draait het om. En wat praten we veel? En wat weten we het allemaal goed hoe het zit? En dan overtuigen we door onze meningen en de discussie aan. Ik bedoel, jullie hebben allemaal wel eens discussies. Heb je wel eens een discussie met zijn partner? Ja, als je dat niet hebt, dan heb je echt een probleem, denk ik. Met je kinderen? Ja. Met je werkgever en collega's discussies? Ja. Met de leiding van de gemeente? Ja, ja, precies. Ook. Ik ook hoor. Discussies. En je mag best discussiëren, ik kom er zo op terug. Maar in wezen gaat het eigenlijk, waar wordt de kracht zichtbaar? Nou, Markus 9, even vers 14. Toen ze, en dat is Jezus, Petrus, Jacobus, Johannes met z'n vieren. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, de andere discipelen. Zagen ze een grote menigte om hen heen staan. En er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. Wat wordt er veel afgediscussieerd? Wat is de context? Jezus is met 3 discipelen de berg op geweest. Hij is weg. En een vader heeft een zoon die maanziek is of epileptisch is. Een epileptische zoon die door een boze geest soms in het vuur en het water gegooid wordt. Die aanvallen heeft en ook stom is, niet kan praten. En een vader brengt die zoon bij Jezus. Dat denkt hij in ieder geval, want hij is op weg naar Jezus en zijn discipelen. Maar daar aangekomen zijn er waarschijnlijk maar 9 discipelen of minder. 3 zijn er weg met Jezus. En hij komt bij die 9 discipelen en zegt, willen jullie bidden dat die boze geest die dit veroorzaakt weggestuurd wordt? En de discipelen gaan bidden. Het staat niet beschreven hoe ze het doen, hoe lang ze het doen, maar ze gaan bidden zodat die jongen genezen en bevrijd zal worden. En ik weet niet of ze 1 keer gebeden hebben of met z'n 9e om de beurt, of dat ze een heel traject met die jongen, maar in ieder geval, vader, discipelen, ze bidden en ze gaan flink tekeer. En de boze geest gaat niet weg. Het probleem wordt niet opgelost. En dan staat erbij, en er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. En dan komen alle geleerden erbij en dan gaat de discussie losbarsten. De discussie waarom wel en hoe niet en hoe komt het dan en waar ligt het aan en wat moeten we allemaal doen. En het is logisch dat die vragen ontstaan. Alleen discussiëren over het koninkrijk van God zonder de aanwezigheid van Jezus brengt je altijd tot de verkeerde conclusies. Want je kunt heel veel discussiëren, maar Jezus moet altijd midden in het gesprek staan om te komen tot goede antwoorden. En in wezen brengt Jezus je altijd niet zozeer bij antwoorden, maar met relatie bij de Allerhoogste God. Ik heb gekozen dat ik geen antwoordtheologie heb, maar een relatietheologie. Ik heb op heel veel vragen geen antwoorden. Oh, ik heb wel net een boekje geschreven met allemaal antwoorden. Grappig, hè? Samen met een arts een boekje geschreven, Gor Kachikian, die arts is, over allemaal vragen over genezing. Over genezingsdiensten, over waarom mensen wel en niet genezen. En waarom soms mensen weer pijn terugkrijgen. En moet je je medicijn laten staan als er voor je gebeden is. Maar de grootste vraag, waarom geneest de ene wel en de ander niet, kan ik niet beantwoorden. Ook kan ik wel mooie dingen over zeggen, maar ten diepste weet ik het antwoord niet. Oh, er zijn wel vragen die ons kunnen helpen om beter te begrijpen. Maar die vragen moeten ons altijd weer niet bij ons gelijk brengen, maar bij Jezus die de waarheid is. Bij Jezus zelf. Want ons antwoord vinden we in hem. En dan zijn ze aan het discussiëren. En ik weet hoe het gegaan is. En terwijl zij dit dus afspeelt en er helemaal niet meer voor genezing gebeden wordt. Er is alleen maar gediscussieerd. In discussies wordt er vaak weinig gebeden. Maar terwijl dit gebeurt zijn vier mensen, Jezus en drie discipelen, op een berg. Je zal toch een van de drie zijn. Jezus had binnen de 12 nog drie discipelen waar hij meer aandacht aan geeft. Die hij nog verder meenam in het avontuur. Petrus, Jacobus en Johannes. De twee zonen des donders. Dus zelfs donderstenen mogen erbij zijn. Hè? Mee de berg op. En dan neemt Jezus ze mee in een wandeling naar boven. Men noemt het altijd dat het Taboberg is, maar het kan ook een andere berg zijn. En als ze boven komen of onderweg zijn, plotseling wordt Jezus verheerlijkt. Begint hij te glanzen als de stralende zon in een volle kracht. Verschijnen Mozes en Elia. Hoor eens de stem van God. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En de discipelen vallen op de grond. Fantastisch, toch? Ja, u staat wild te juichen. Mooi. Maar dat, weet je, dit is de hemel. Wat is de hemel? De hemel is Jezus verheerlijkt. En je ziet de glorie van Jezus. En God die spreekt. En wij die aanbidden in aanbidding neervallen. Dat is de hemel. Dus als je bidt, Heer, laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo op aarde. Wat is de bedoeling? Dat we de verheerlijkte Jezus zien, dat we God horen spreken en dat wij in aanbidding neervallen voor hem. Dat is de hemel op aarde. Dus waar verlang ik naar? Daar te zijn waar we overweldigd worden door Jezus die verheerlijkt wordt. Oh, geweldig. Hij begint te glanzen en Mozes en Elia verschijnen. Petrus denkt nog, wat moeten we doen? Drie tentjes, dit moeten we houden. En God verdwijnt en Mozes en Elia zijn weer weg. Want dan klinkt, dit is mijn zoon, in wie ik me wel behaag. Luister naar hem. Hij is het. Geweldig. De hemel. Aanbidding, neervallen. En Jezus verheerlijkt zien. Ik bedoel, ik zou dat ik het thuis op mijn kamertje, als ik aanbidden ben, dat gebeurt. Toch? De glorie van Jezus. Gods stem horen en dan kun je niet meer op je benen blijven staan. Ja, dan zeggen mensen, oh, het gaat zeker weer over vallen vandaag. Ja, maar daar ben ik tegen. Ik ben tegenvallen. Ik zeg, dat is mooi. God is voor. Probleem opgelost. Moet het? Nee, moet het helemaal niet. Alleen de praktijk is, als je in de glorie van Jezus komt, dat de meeste mensen of vallen of zelf zich laten vallen. Dan denk je, zelf laten vallen? Moet dat dan? Nee, dat hoeft ook niet. Maar Openbaring 4, beschrijft de hemel. Daar staat Jezus, de vier wezens, en dan staan er 24 tronen. En dan vallen ze in aanbidding neer. Ze hebben allemaal kronen op, ze gooien die kronen op en ze laten zich vallen in aanbidding. Ze werpen zich neer. En het Griekse woord wat er staat is echt, ik gooi mezelf op de grond. En dan gaan ze aanbidden, u bent van u is de kracht en de eer en u bent de oorsprong van alles wat goed is. En dan gaan ze weer op die troon zitten, zetten ze hun kroon weer op en dan gaan ze weer zitten. En dan gaan ze weer aanbidden. En dan staat, en dag en nacht doen ze dat. U dacht dat dit leven vermoeiend was. Het is eindeloos weer op je plek gaan zitten. En weer beseffen, maar u bent het. En dag in dag uit, eer aanbidding en de kroon af. En ze werpen zich neer waar je in de tegenwoordigheid van Jezus komt. En je hoort de stem van de Allerhoogste. Blijft er niks van ons over, mensen. dan denk ik, het gaat helemaal niet om mij. Al die discussies waar we denken dat we gelijk hebben en dat het om ons gaat en dat wij het beter weten, die verdwijnen zodra je in de tegenwoordigheid van God komt. Het enige wat je kunt zeggen, Jezus, u bent de Allerhoogste. Er is niemand zoals u. En je gooit je neer of je valt neer, dus je komt toch op de grond terecht. Dus je kunt je er tegen verzetten, maar het gebeurt toch. En deze drie mannen hebben dat net meegemaakt. En dan lopen ze met Jezus de berg af. En dan zegt Jezus nog, je mag het niet verder vertellen. Dat is toch bijna niet eerlijk, hè? Je zult toch helemaal, ik heb de hemel gezien, Jezus. En dan moet Jacobus en Johannes Petrus echt mond houden, hè? Doe je best. En dan lopen ze de berg af en dan komen ze terecht in die discussie. Schriftgeleerden, vader, zoon, discipelen. En een hele discussie is gaande. En dan komt Jezus. Want als Jezus komt, gaat het niet meer over woorden, maar gaat het over kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Oh, discussies. Maar dan komt Jezus. En hij hoort wat er gebeurd is. En het eerste wat Jezus zegt tegen die vader, breng hem bij me. En die vader neemt die epileptische, bezeten, gebonden, stomme zoon mee, die niet kan spreken, en brengt hem naar Jezus toe. En zodra hij bij Jezus brengt, valt hij op de grond en begint hij te rollen over de grond en is al schuimbekkend. Dat maken we nou niet elke zondag mee, hè? Maar waar Jezus komt, komt altijd kracht. En gebeuren dingen die wij te weinig meemaken. Jezus komt gewoon maar en hij vraagt, breng hem bij me. En met dat die zoon gebracht wordt, is er meteen kracht. Want waar de hemel de aarde raakt, daar komt de kracht van God. Laat uw wil geschieden zoals in de hemel, zo op aarde. En Jezus komt daar en met Jezus komt de hemel daar en is er een botsing tussen licht en duisternis. En dan reageert demonie en die jongen begint te rollen. En dan denken we, stel dat het hier zou gebeuren. Hè? Stel hier begint iemand te rollen. Dan denken we, wegsleuren en mijn water, nazorg, questionnaire, wat moeten we allemaal doen? We zouden in paniek denken, oh, reageren. Laat ik je één advies geven. Als demonie reageert, wat betekent het? Dat Jezus aanwezig is en dat demonie bang is. Echt waar. Al dat lawaai, het is net als David de Goliath. Goliath, die gilt me wat af. En één steentje, plop. Dat is het toch? Demonie gilt en probeert indruk te maken. En probeert indruk te maken en Jezus is niet geïntimideerd. Want terwijl je jongen daar ligt te rollen, bedoel, ik zou ook denken, gebedsteam, pak jij hem of ben jij? Of... En jij staat met die vader en zegt tegen de vader, hoe lang heeft hij dat nou al? Gewoon geen stress. Hij vraagt, maar ik zeg het nu, hoe lang heeft hij dat al? Ik denk dat Jezus het zei, hoe lang heeft hij dat nou al? Want Jezus is niet bang van de demonie, maar is bewogen over de man. We laten ons niet intimideren door ellende, we laten ons motiveren door bewogenheid. Dat is onze passie, de liefde van God. Omdat we vanuit de hemel kijken, vanuit de heelheid van God, naar de gebrokenheid van deze wereld. En dan Jezus stapt in en laat het zien. En de jongen wordt gebracht en hij raakt met die vader in gesprek. En dan zegt die vader, maar als u iets kunt doen, als u iets kunt doen. Het is bijna of Jezus boos wordt, of wat kan doen, de. Dat staat in de grondtekst ook bij, de. Of ik iets kan doen. Ja, tuurlijk kan ik wat doen. Maar het mooie is dat je, als die man zegt, terwijl die zoon, hè, moet je voorstellen, je bent een vader en je zoon is ernstig ziek en hij ligt daar te rollen en de demonie is gewoon zichtbaar. En hij zegt, als u iets kunt doen. En Jezus had kunnen zeggen, tuurlijk kan ik alles. Ik ben de zoon van God. Maar wat zegt hij? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Jezus zegt niet, ik ben niet de enige die de hemel vertegenwoordigt. Jullie kunnen allemaal de hemel vertegenwoordigen. Als je maar stapt in de tegenwoordigheid van de hemel en van daaruit gaat leven. En niet je laat gek maken door discussies. Want dan verzet je geen stap meer. En dan ga je praten. Maar het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En tuurlijk weet ik dat heel veel mensen nog niet genezen. Als er iemand is die voor mensen bidt die nog niet genezen, dan ben ik het. Ik ben voor honderden mensen die het genezen. Maar ik ben gelukkig ook voor honderden die wel genezen. En als ik me had laten intimideren door alle discussies, was ik helemaal gestopt. Jaren geleden was ik op een voorgangersoverleg uitgenodigd. En dat is heel wat jaren geleden. Ik ben nu enthousiast en vol energie, toen nog meer. Ik ben nog steeds enthousiast hoor, maar ja, je lichaam wordt toch iets ouder. bedankt voor de bemoediging. Ik denk dat je geen... Oh, het ziet er goed uit en zo, maar oké, maakt niet uit. En ik was op mijn voorgangers overleg en het waren voorgangers uit het noorden. Henk, je vertelde me net dat je er zelf ook bij was. En ik was uitgenodigd om in een kwartier, 20 minuten iets te zeggen over genezing. En in mijn onbezonnen enthousiasme heb ik alleen maar over Jezus verteld. Over waar Jezus voor betaald heeft. Hoe goed Jezus is. Hoeveel Jezus geneest. Ik heb een boek geschreven, De Wonderen van het Koninkrijk. En het draait alleen maar om Jezus. En natuurlijk wat ik geleerd heb en de misses die ik gemaakt heb. Maar het zijn alleen maar wonderen van Jezus. En eigenlijk dat we van Jezus moeten leren. En ik vertelde er vol vuur en passie. En dat Jezus wil en dat Gods wil is. En het was klaar. En toen mocht ze vragen stellen. En toen begon de eerste voorganger met, ja, maar Martin, mooi verhaal, maar. Paulus moest ook Trofimus achterlaten in Mileten, omdat hij ziek was. En de volgende zei, ja, maar ja, Timotheus moest ook een beetje wijn drinken voor zijn maag. En ja, Jezus kon in Nazareth niet veel wonder doen. En ja, de doorn in het vlees. En het leek wel dat de schriftgeleerden aangesloten hadden om even alle discussies op tafel te gooien die ingewikkeld waren. En ik werd gewoon compleet afgeschoten. Henk herinnerde me net eraan, ik wist geen woord meer uit te brengen. Want hier stond een jongetje die geloofde dat de hemel mooier is dan de aarde. Dat God groter is dan onze ellende. En dat Jezus voor al die troep betaald heeft. En plotseling kreeg ik alle antwoorden over me heen en alle uitzonderingen. En ken ik ze? Ja, ik ken ze ook. Alleen ik weet dat Jezus anders is. En dat Jezus groter is dan elke nood. En dat Jezus van mij geen succes vraagt. Hij vraagt van mij gehoorzaamheid. Er wordt aan mij niet gevraagd hoeveel zieken ik genezen ben. Hij vraagt wel, heb je gedaan wat ik van je vroeg? En één van mijn opdrachten is, leg op zieken de handen en ze zullen genezen. Trouwens ook die van jou. En ik ben er dus voor gegaan. En ik werd gewoon maar stil. Ik denk, ja, hier zitten alle voorgangers. Ik laat dan maar mijn enthousiasme. En toen nam een van de voorgangers het woord. En zei, horen jullie wat we aan het doen zijn? Wij kennen onze Bijbel zo goed dat we nu even alle uitzonderingen gaan noemen in de Bijbel waar het allemaal niet gebeurt. En we vergeten het verhaal over wie Jezus is. Dat was Wim Stoorvogel uit de VBG in Groningen. Die al bij de Heer is ondertussen. En ik dacht, gelukkig is er één iemand die het om kan draaien. Weet ik alle uitzonderingen? Ja, ik heb zoveel gelezen over wonderen en over dingen. Weet ik de antwoorden? Nee, daarom ga ik de discussie ook niet aan. Ik vertel over Jezus. Ik wil vertellen over hoe de hemel is en dat Jezus heeft gezegd, bid dat de hemel op aarde doorbreekt. En dat dat een enorme uitdaging is. Ja, alleen ik wil niet het goede antwoord geven, ik wil Jezus laten zien. De opdracht van jouw leven is niet, oh, ik weet het allemaal zo goed. Ik weet heel veel dingen niet. Het lijkt wel hoe langer ik Jezus volg, hoe minder ik het begrijp. Maar hoe meer ik van Jezus hou. En hoe minder ik het begrijp, hoe makkelijker ik kan gaan vertrouwen. Want het antwoord ligt in mij, niet in mij, maar in hem. Dus als ik het niet weet, moet ik wel op hem vertrouwen. Dus hoe onzeker ik me voel over mezelf, hoe krachtig ik me voel in hem. Want hij die in mij is, is meer. Want ik hoor, jij hoort bij de hemel. En als we geregeld op die plek komen waar we vervuld worden met de hemel, dan kunnen we ook op plek komen waar gebrokenheid is en gewoon iets van de hemel laten zien. Met vallen en opstaan. Als u wilt. Als u kunt, doe iets. Of ik iets kan. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En terwijl Jezus in gesprek is, stroomt de massa toe. En ze zijn niet onder de indruk van Jezus, ze zijn geïntimideerd door demonie. Ze komen kijken wat er gebeurt daar, omdat er een jongen op de grond ligt. Weet je dat wij, ook wij christenen, vaak meer onder de indruk zijn van wat demonie doet dan wat God doet? Als iemand begint te gillen in de zaal, dan denk je, oh, wat gebeurt er? Maar als we gewoon verwachten dat de kracht van God komt, dan hebben we heel veel moeite om te verwachten dat het nu zichtbaar wordt. Terwijl het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Kracht, kracht, kracht. Als je iets kunt doen, alles is mogelijk voor degene die gelooft. En dan zegt die man, ik geloof, kom aan ongeloof te hulp. Dat heb ik jaren een vreselijk moeilijke zin gevonden. Hoe kun je nou zeggen, ik geloof en ik heb ongeloof? Tot ik begreep dat ik precies zo ben en wij allemaal. Geloof ik dat God wonder doet? Ja, ongelooflijk. Ik geloof dat God onvoorstelbare wonderen kan gaan doen. Maar als het gebeurt voor mijn neus, denk ik, echt ongelooflijk. Toch? Want blijkbaar zijn we deel van de hemel, we leven in deze aarde. En als dan de hemel zichtbaar wordt, dan gaat het ons verstand te boven. En daarom kunnen we op die manier, door de kracht van God, ook steeds weer onder de indruk raken van wie hij is. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Oh, we zijn allemaal geloofshelden in hem, maar ook grote twijfelaars. Maar dat is precies waar we moeten zijn. Want als we het allemaal weten, dan gaan we de discussie voeren. Uiteindelijk spreekt Jezus een woord en de boze geest vertrekt. Ik weet niet hoe lang die 9 discipelen gebeden hebben. Maar het is toch wel een beetje ontmoedigend soms om discipel van Jezus te zijn. Hè? Heb je kaart lopen bidden en lukt het niet? Dan zegt Jezus, boze geest, ga weg. Zoon is helemaal gezond. Discipel van Jezus zijn is ook niet zo makkelijk. Alleen wat wij dan doen is dat we het gaan aanpassen. Als het dan niet gebeurt, dan hebben we de neiging allemaal om teksten te horen of te gaan zoeken of dat het ons verteld wordt waarom het allemaal niet lukt. En dan is hier onze ervaring en hier is de berg, hier is de gebrokenheid en hier is de hemel. Hier is onze ervaring en hier is het woord van God. En wat doen we dan? We zoeken bijbelteksten om onze ervaring uit te leggen. Terwijl Jezus ons uitnodigt, mag ik je helpen om je ervaring te laten groeien naar de regie van de hemel, naar de kwaliteit van de hemel. En wat heb je daarvoor nodig? Of de discipelen vragen het. Die zeggen, Heer, waarom konden wij het niet doen? En dan zegt Jezus, vanwege jullie ongeloof. En dan denken we al, zie je, die discipelen hadden echt geen geloof. Misschien ook wel. Maar ik denk dat Jezus ook zegt, omdat jullie zoveel discussiëren. Want geloof heeft niet met discussie te maken, heeft met vertrouwen te maken. Maar hoe moet het dan? Oh, dit geslacht, deze ziekte en ellende, die verdwijnt niet, tenzij door bidden en vasten. Jullie staan voor een vaste week. Fantastisch, een weekje in de hemel. Zonder eten. Jullie worden echt zo blij van allemaal, hè? Ik kan je garanderen dat als je gaat vasten, dat er iets met je gebeurt. 2 weken geleden vroeg God aan me, Martin, wil je 21 dagen gaan vasten? Ik heb een paar dagen nee gezegd. Omdat ik niet wilde. Omdat gisteren mijn dochter jarig was. En eergisteren mijn moeder. En de dag daarvoor hadden we een 40-jarig huwelijksfeestje van Jan en Marijke Pol. En maandag heb ik dit en woensdag heb ik dat. Het paste niet in mijn agenda. Alsof de hemel in mijn agenda past. Dus ik heb 3 dagen gevochten met mezelf. En toen heb ik gezegd, oké, Heer, ik geef me over. Vandaag is dag 12. Nog 9 te gaan. Maar wat gebeurt er? Ik verander. God doet zo veel met me. Waarom? Omdat ik me op een plek breng waar de wereld en het eten en de drukte en ook de discussie me niks meer uitmaakt. Het lijkt wel of de hemel langzaam open gaat en alle vertroebeling verdwijnt. En ik denk, Heer, u bent zo groot. Heer, u begint steeds meer te spreken in mijn leven in deze dagen. En het enige wat ik kan doen, is op de grond gaan liggen. Als we net aan het zingen zijn, dan moet ik me inhouden, want anders wil ik gewoon plat op de grond gaan liggen. Omdat ik zo denk, Heer, het is allemaal voor u. Ik wil nooit een liedje uit gewoonte zingen en het overkomt ons allemaal. En erover gaan discussiëren hoe dit dat. En we kunnen wat mensen, we weten allemaal beter. Maar laten we nou op onze knieën gaan, zodat de kracht van God zichtbaar wordt. En de hemel op aarde doorbreekt. Want het koninkrijk bestaat niet in discussies en woorden, maar in kracht. Dat is het koninkrijk van God. En daar wil ik voor leven. Daar willen we alles voor geven. En met vallen opstaan. Sorry dat ik tijdens de preek een paar boeken noem. Ik ga er nog één noemen. En soms denken mensen, oh Martin, loop weer reclame te maken. En natuurlijk is het zo. Maar ik schrijf niet om je geld te verdienen. Ik verdien er geen euro aan. Ik heb alle rechten weggegeven. Ik verdien er niks aan. En we geven heel veel boeken weg. Vanmorgen eerste dienst hebben we weer boeken weggegeven. Aan mensen die het niet kunnen betalen. Maar waarom schrijf ik? Omdat ik wil verkondigen, maar ik wil ook trainen. Mijn preek ben je over 2 weken vergeten. Want dan hebben alweer 2 andere predikers hier gestaan. Maar dit boek kan op je nachtkastje liggen. En daar kun je nog weken over nadenken. En daarom geloof ik in boeken. Daarom schrijf ik ze. Daarom vraag ik toestemming aan mijn vrouw om 6 maanden lang, bijna elke avond, als ik tijd heb, te gaan schrijven. En zegt ze, Martin, het is een groot offer voor ons gezin, maar ik zal het doen omdat ik weet wat we verdragen in ons koninkrijk. Schrijven kost me heel veel energie. Maar waarom doe ik het? En, denken mensen, en als iemand tegen me zegt, oh, dat is lekker commercieel, dan alles in mij doet pijn dan. Omdat ik het daarvoor niet doe. En natuurlijk levert dit ook wel eens geld op. Maar dat geven we ook weer weg. We hebben net afgelopen week 450 boeken weggegeven. De Wonderlijke Zondag in Veenendaal. Of 2 weken geleden. We geven altijd boeken weg. We hebben net pakketten, ik denk 30 kilo boeken naar... nog veel meer, naar Suriname gestuurd. Omdat we over 2 weken naar Suriname gaan. We geven zoveel weg. Ja, als je het kunt betalen, moet je gewoon dokken. Maar verder, geef het weg. Waarom? En waarom schrijf ik? Omdat ik door zo'n diep proces ben gegaan in mijn hart. En nog steeds, ook deze dagen weer. Waarin God mijn hart verandert. Zodat ik meer de hemel kan vertegenwoordigen. En wat waar we ook over praten in onze teams. Waar we onderweg zijn. Omdat we zo verlangen niet gevangen te raken in ons gelijk. In discussies. Want hoe meer je discussieert, vaker hoe minder Jezus aanwezig is. En goede gesprekken moet je voeren. Maar begin dan eerst met Jezus in het midden. Zodat je daar kunt ontdekken wat hij doet. En Jezus de ruimte geeft. En dan is 1 woord van hem genoeg om een jongen vrij te maken. Van jarenlang epilepsie en stomheid. En we maken mooie dingen mee. We maken bijzondere dingen mee. Oh, dus, wat ik al eerder zei, we huilen veel hoor. Over mensen niet genezen. Mensen die lijden. Maar als 1 lid lijdt, lijden we allemaal. Maar als 1 lid vreugde heeft, gaan we allemaal uit ons dak. Dus als je buurman geneest, sta jij op je stoel. Echt waar? Ja, dat is het koninkrijk. Het koninkrijk, als je 1 huilt, huil je mee. Als ander lacht, lach je mee. Omdat we 1 gezin zijn. En we allemaal vieren dat de glorie van God over ons is. En Gods liefde over ons is. Vorige week was ik in Oosterhout. En hadden we een wonderlijke zondag. Er gebeurden heel veel wonderen. In de eerste dienst vertelde ik er eentje en nu vertel ik een andere. God gaf me een openbaring dat er een vrouw is met een botvliesontsteking aan haar rechterscheenbeen. Ik zeg, je hebt een ontsteking aan je botvlies, aan je rechterscheenbeen en dat doet heel erg pijn. En ik beschreef het en er kwam een vrouw naar voren die daar wat last van had en ook last van de enkel. En daar baden we voor en nog een keer en die werd echt door God aangeraakt en genezen. Maar achteraf bleek, dat merkte ik al in haar getuigenis, dat ze wel die klacht had. Maar het was nog ook wat meer aan haar enkel. Dus ik zocht nog echt naar dat botvlies. Ontsteking. Ik had het gelaten, ik was aan het bidden voor mensen. En toen bleek dat er een meisje in de zaal was die precies dat had. Een bobbel op haar scheenbeen vanwege botvliesontsteking. Al met shockwave therapie via een therapeut. Maar het loste zich niet op. En vreselijke pijn aan haar scheenbeen. Toen kwam ze zich laten melden en zei, maar ik denk dat ik dat meisje was. Dat ik die vrouw was met het probleem. Ze kon niet bij mij terecht, want ik was aan het bidden. En toen kwam ze bij Benjamin, een van ons team. En Benjamin ging voor de bidden. En de kracht van God kwam over en ze viel op de grond. Ze kwam uit de traditionele kerk. Dat was even nieuw voor haar. En ook voor de jeugdgroep waar ze mee gekomen was. Terwijl ze op de grond lag, genas God haar been. En stond ze op en voelde ze dat de hele bobbel weg was. En de hele scheenbeen genezen en hersteld was. Ja, ik mag klappen over de Heer. Uiteindelijk heeft haar jeugdleider of groepsleider haar een mail gestuurd. En die had toevallig de cursus gevolgd. Want we hebben ook die groeicursus over dit boek. En begreep al iets van wat er gebeurde. Maar die hele jeugdgroep was onder de indruk. Door het wonder, door wat het meisje meemaakte. Maar ze waren allemaal voor onder de indruk dat God weet wat er aan de hand is. Want de hemel weet het allemaal. Oh, God is zo goed, mensen. We gaan zo meteen bidden voor mensen. Er is een heel ministerteam om jullie te zegenen. Maar los even van het moment dat we nu gaan bidden en wat God nu wil doen. Zullen we met elkaar afspreken dat we geloven in een koninkrijk wat niet bestaat uit woorden, maar uit kracht? En zelfs al wordt die kracht niet zichtbaar en heb je daar vragen over, zoek dan niet je kracht in de discussie, maar zoek je kracht in de Heer. Want de discussie brengt je nog meer op aardse argumenten. En Jezus brengt je op de plek waar de hemel is. En waar de hemel is, wordt opnieuw de glorie van God zichtbaar. En kun je opnieuw die gebrokenheid instappen. Om te verwachten dat God gaat voorzien. En als je die weg durft te bewandelen. En ook God de ruimte geeft om je aan te raken. Dit boek heb ik gewoon bijna jankend geschreven. Omdat er zoveel met me gebeurd is. En we zien het ook gebeuren in mij, in onze teams, in onze medewerkers. Dat er gewoon kracht toeneemt. En ik geloof dat wat voor ons ligt nog sterker wordt. Ik zou nog heel veel verhalen kunnen vertellen. 2 weken geleden kwam een vrouw uit een rolstoel. Die een zeer, zeer verwoeste rug had eigenlijk. En terwijl ik voor de bad, en ik ook niet wist wat er ging gebeuren, zag dat er een witte gedaante verscheen tussen mij en haar. En die witte gedaante zei tegen haar, ik ga je genezen. En ze voelde knakjes in haar rug en ze voelde dat ze aangeraakt werd door God. En degene die erbij waren, heeft gezien dat ze bijna huppelend achter haar rolstoel aan, die werd geduwd, volgens mij zoals door iemand anders, de zaal uitliep. En zien we dat altijd? Nee. Weet ik de antwoorden? Nee. Oh, ik weet wel heel veel dingen die je kunnen helpen om te ontvangen. Om dingen te begrijpen. Maar ik weet wie het antwoord is. En dat is Jezus. En hoe meer we ons op Jezus richten. En hoe meer we zijn in zijn aanwezigheid. Hij verheerlijkt. Ons richten op de stem van God. Horen wat hij te zeggen heeft. Onszelf daaraan onderwerpen. Dan zullen we meer zien van de koninkrijk van kracht. Op de plekken van gebrokenheid. Tot eer van hem. Amen. Amen.